Fijn dat u hier gekomen bent. Ook welkom aan u die thuis of op een andere plaats naar deze dienst kijkt en luistert. We hopen dat u zich met ons verbonden voelt. Voorganger is vandaag dominee Terlouw uit Dronten. Organist is Johan van Eerden. Er is vanmorgen kinderkerk voor de groepen 1 tot en met 8. De eerste collecte, de diaconiecollecte, is vanmorgen bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk. Thuis, maar ook in de kerk, kunt u geven met de Gift-app. De bloemen gaan vanmorgen naar Jo Visser, wijk 471. Wie van u zou de bloemen naar hem willen brengen? Maria, dankjewel. In de hal ligt de nieuwe samenbinding klaar. Wilt u deze weer meenemen, zo mogelijk ook voor gemeenteleden die bij u in de buurt wonen. Op dit moment hebben we nog lang niet alle 300 formulieren van de actie Kerkbalans retour mogen ontvangen. We vragen u met klem, wanneer het formulier bij u is blijven liggen, om dit zo spoedig mogelijk in te vullen en retour te sturen. Op de beamer en in de samenbinding kunt u lezen hoe u dit kunt doen. Tot zover de mededelingen. We beginnen deze dienst door staande te zingen van lied 213, vers 1, 2, 3. Morgenglans der eeuwigheid. De kerkenraad wenst u hier en thuis een fijne en gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en die loslaat het werk van zijn handen.
Genade en vrede voor u, voor jou, van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer door de Heilige Geest.
Amen.
Anders zal ik van de kant zitten. Ja. Test. Nog niet. Zal ik het aan maar doen? Ik ga het aan maar doen. We hebben een plan B. En die deed het net.
Zo, met deze, ja, ik hoor geloof ik nu wat meer terug ook, hè? Waar was ik? Bij het begin van de dienst. In deze dienst gaat het ook wel een beetje om de turbulente tijden waarin wij leven. En vandaar als eerste psalm 2, vers 1 en 2.
1 en 4.
1 en 4, ja. Ga je gang.
Amen.
Laten we samen bidden, het gebed van toenadering en om Gods geest in deze dienst. Vader in de hemel, Heer onze God, voor u buigen we vanmorgen, verbonden met uw gemeente wereldwijd. Wonderlijk dat er van dat kleine groepje mensen toen zoveel gegroeid is. Over heel deze wereld, Heer, mensen die vandaag in de naam van Jezus u zoeken, uw naam loven en naar uw woord willen luisteren. Verbonden met uw oude volk Israël. Heer, wat we net met die psalm van dat oude Israël zongen over de tumult in de wereld, de meesten van ons zullen het herkennen. En ook de onzekerheid die ons bekruipt, dat alles wat we dachten een beetje te snappen en wat een beetje vast stond, dat het op het ogenblik alles op losse schroeven lijkt te staan in de grote wereld. En dat verontrust ons en daarom bidden we u om ontferming en om uw leiding. Kom ook met ons kleine eigen leven bij u, met de fijne dingen daarin, met de brokken daarin, het verdriet, maar ook met de mislukkingen daarin, het falen, dat we toch niet die mens zijn en geweest zijn zoals u die van ons verwacht. Heer, vergeef ons en komt u alstublieft met uw genade en met uw vergeving tot ons. En als we in de Bijbel gaan lezen, willen we u vragen of u uw geest wilt geven die woorden laat oplichten en levend maakt. En of u ook ons hart wilt openen. Door Jezus onze Heer. Amen. Ik lees als leefregel een stukje uit Romeinen 12. Vanaf vers 14. Zegen uw vervolgers, zegen hen, vervloek hen niet. Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft. Wees eensgezind. Wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot nederigheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt, het is aan mij om wraak te nemen, ik zal het vergelden. En ergens anders staat, als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Laten we als lied van toewijding zingen, Jezus vol liefde uit de evangelische liedbundel. We doen dat twee keer, kort liedje, en dan de tweede keer komt het nog meer hopelijk bij ons binnen. zijn zo'n beetje toe aan de kinderkerk. En ik heb eerst een kinderen uit de kerk mogen antwoorden, als je durft een beetje hard te roepen. Ik wil jullie vragen, wil je iets aanvullen? Afspraak is... Afspraak. Afspraak is afspraak. Liegen mag niet. Beloofd is beloofd. Ja. En als je toch al heel veel hebt, mag je dan zomaar wat van een ander afpakken?
Nee.
Dat is toch heel raar, hè? Nou, op het ogenblik leven we in een tijd dat de hele grote jongens, vooral de hele rijke jongens, zeggen... Dat lappen we allemaal onze laars. En daar gaan wij een beetje over nadenken. En over wat Jezus dan van ons vraagt. En zometeen gaan we dan ook het lied zingen van wat Jezus van ons verwacht. Dat we allemaal een beetje licht uitstralen. En niet meedoen met het donker. We zingen eerst het lied en dan mag Jelbert zometeen de kaars aankomen steken. Gemeente, de kerntekst komt uit voor deze dienst, komt als een beetje symbolisch middelpunt uit de bergrede, uit de zaligspreking van Jezus. Zalig, gelukkig, gezegend de zachtmoedigen, want zij zullen het land, zij zullen zelfs de aarde beërven. Hoe bestaat het? Ja, ik had al heel even over beleven in een hele, ja, griezelige tijd eigenlijk. Een tijd met veel geweld. En we hadden het er net, ik had het net even over met jullie, met de kinderen. Nou ja, we hebben allemaal geleerd dat je je houdt aan afspraken en dat je in het groot een verbond, als je dat gesloten hebt, dan hou je daaraan, dan blijf je trouw aan verdragen, blijf je trouw aan. Liegen mag niet, stelen ook niet. Maar wat we nu meemaken, is dat wie we zien als onze bondgenoot schaamteloos allerlei afspraken en ook de hele rechtsorde opzij zet en kiest voor brute machtspolitiek en ook als nodig is afpersing. En zo geldt het recht van de sterkste en van de grootste bek en de dikste portemonnee. En waarheid en feiten die doen er niet meer toe, die kunnen weggespoeld worden door propaganda en leugens, net zoals het uitkomt. En de vraag waar het om gaat vanmorgen is, kunnen we eigenlijk nog wel samenleven? Kunnen we in Nederland nog wel samenleven? Dat is al ingewikkeld genoeg, maar in de wereld. En hoe sta je als christen, als gelovig mens daar middenin? Nou, ik wil vanmorgen met jullie nadenken over die zaligsprekingen. Maar dat ga ik doen mede naar aanleiding van een reis met ervaringen die ik een tijd geleden opdeed in Israël. En over Israël gaan we eerst lezen uit Genesis 26. Dat is een onbekend gedeelte. En dat, ik zal even de context zeggen, het gaat over het verhaal van Isaac, de zoon van Abraham. En die zijn gezin en ook de kudde en alles en zijn personeel, dat breidt zich steeds uit. Maar er komt een schaarste in het land. En dan trekken ze door naar wat Gerar heet in de Bijbel. Dat is bij de Filistijnen en ene Abimelech is daar de vorst. Op zoek naar ruimte en water en voedsel. En daar is het nog wel. Nu is het opvallende, ik heb opgezocht waar dat Gerar dan zou liggen. Ja, we kennen dat vandaag als Khan Yunis en als Rafa. Dat gaat over Gaza. Nou goed, dat verhaal samenleven gaat eerst best goed in harmonie, maar dan uiteindelijk komt er toch jaloezie. En dan gedoe over de bronnen en over het land. En dan Isaac trekt weg. En telkens laait het conflict weer op. En daar lezen we over in Genesis 26, vanaf vers 16. Het kwam zover dat Abimelech tegen Isaac zei, u kunt maar beter bij ons weggaan, u bent veel te machtig voor ons geworden. Toen vertrok Isaac en hij sloeg zijn tent op in het dal van Gerar, niet meer bij de stad. En daar bleef hij wonen. De waterputten die in de tijd van zijn vader Abraham waren gegraven en die de Filistijnen na Abrahams dood dicht hadden gegooid, groef Isaac weer open en hij gaf ze dezelfde namen als zijn vader ze had gegeven. En ook Isaacs knechten gingen in het dal aan het graven en zij troffen er een bron met helder water aan. Maar de herders uit Gerar maakten een ruzie met Isaacs herders. Dat water is van ons, zeiden ze. Omdat hij daarover oneenigheid met hen had gekregen, noemde hij die bron Ezek. Ik geloof dat het zoiets betekent als kijfhoek of zo. Toen groeven ze een andere put en ook daarover kregen ze ruzie. Hij noemde hem daarom Sitna. Daarna trok hij verder en weer groef hij een put. Hierover ontstond geen oneenigheid. Hij noemde hem Rehoboth. Want, zei hij, nu heeft de Heer ons ruimte gegeven in dit land en kunnen wij ons uitbreiden. Vandaar trok hij naar Beersheba. 'S Nachts verscheen de Heer aan hem en zei, ik ben de God van je vader Abraham Wees niet bang, want ik sta je terzijde en ik zal je zegenen en je veel nakomelingen geven omwille van mijn dienaar Abraham. Toen bouwde hij op die plaats een altaar, riep er de naam van de Heer aan en sloeg er zijn tent op. Zijn knechten begonnen ook daar een put te graven. Maar Abimelech kwam vanuit Gerar, dus die Filistijnse vorst, naar hem toe, samen met zijn vertrouweling Achuzat en zijn legeraanvoerder Pikol. Wat komt u hier doen? Vroeg Isaac hun. U bent mij immers vijandig gezind. U hebt mij toch weggestuurd? Ze antwoordden: het is voor ons duidelijk dat de Heer u terzijde staat. Daarom leek het ons goed met u een verdrag te sluiten en dit met een plechtige eed te bekrachtigen. Laten we afspreken dat u ons geen kwaad zult doen, zoals wij van onze kant u geen haar hebben gekrenkt en u alleen maar goed hebben behandeld en u in vrede hebben laten gaan. De zegen van de Heer rust immers op u. Toen maakte Isaac een maaltijd voor hen klaar en samen aten en dronken ze. De volgende morgen vroeg zwoeren ze elkaar een eed. Daarna deed Isaac hun uitgeleide en ze gingen in vrede uiteen. Zingen we ook van Psalm 105, vers 5. De lector bleek op vakantie, vandaar dat ik zelf nu lees. En dat geeft me ook de gelegenheid om het gedeelte nu uit Matthäus 5, 1 tot 12, die zaligsprekingen, zoals ze heten, te lezen uit een alternatieve vertaling. U ziet de kleine verschillen wel. En ik zal straks ook nog wel zeggen waarom deze net een klein beetje mijn voorkeur heeft. Dit is de Willibrord-vertaling. Matthäus 5. Bij het zien van deze menigte ging Jezus de berg op. En toen hij was gaan zitten, kwamen zijn leerlingen bij hem. Hij nam het woord en onderrichtte hen met deze toespraak. Gelukkig die arm van geest zijn, want hun behoort het koninkrijk der hemelen. Gelukkig die verdriet hebben, want zij zullen getroost worden. Gelukkig die zachtmoedig zijn, want zij zullen het land erven. Gelukkig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Gelukkig die barmhartig zijn, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig die zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig die vervolgd worden vanwege de gerechtigheid, want hun behoort het koninkrijk der hemelen. Gelukkig zijn jullie als ze jullie uitschelden en vervolgen en je van allerlei kwaad betichten vanwege mij. Wees blij en juich, want in de hemel wacht jullie een rijke beloning. Zo hebben ze immers de profeten voor jullie vervolgd. En dan volgen de woorden van Jezus over dat zijn gemeente, dat hij zijn gemeente roept om zout en licht te zijn. Dat lezen we niet, maar dat zingen we met lied 838. O grote God die liefde zijt, vers 1 en 2. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, hier in de kerk, u die meekijkt, meebeleeft, ergens anders, nu of later. Ja, ik zei het, ik vind het een griezelige en verontrustende tijd waarin wij leven. Zo schaamteloos er voorbij gegaan kan worden aan de rechtsorde, ook internationaal, maar ook landelijk. Rechters weggezet worden, de onafhankelijkheid daarvan in discussie wordt gebracht. Barmhartigheid ver te zoeken, laten de armen maar in hun sop gaar koken. En het recht van de sterkste is wat geldt. En ook de sfeer van, als ik mijn zin niet krijg, dan pak ik jou genadeloos terug. Dat is de sfeer waar we de laatste weken over horen. Het is alsof er allerlei remmen los zijn. Alsof er iets van een beschermende geest weg is. Weg is de manier van zoeken naar hoe kunnen we er samen uitkomen, hoe kunnen we overleggen of hoe kunnen we de nuance nog vinden. En dat begint allemaal met verbaal geweld. Hoe extremer, hoe ongenuanceerder, hoe beter. Boosheid, rancune, doet het geweldig met de algoritmes en allerlei manipulatie op het internet en sociale media. En wat is nog waar? Waar kun je op vertrouwen? Het is een gewelddadige tijd ook zo. Ja, we zijn bijna aan gewend, maar je bent er nooit aan die verschrikkingen die je telkens weer ziet. Ja, in Oekraïne nu al 3 jaar. Nou, Israël, Gaza, die oorlog en Congo en nog zoveel andere plekken. Het is allemaal niet nieuw, maar het lijkt wel toch weer uit te breiden en te escaleren. En bondgenootschappen kunnen achterloos verraden worden. We zoomen een beetje in op Israël, wat het beloofde land genoemd wordt. Daar zijn de spanningen natuurlijk nu ook nog steeds gigantisch groot. En in Israël en de omliggende volken en samen met de Palestijnen, daar lijkt een beetje de wet van Lamech te heersen. Wraak op wraak, geweld op geweld, steeds meer op ongehoorde schaal. Super broos die gevechtspauze die er nu is. Nou, ik ben zelf 2 keer in Israël geweest, in 2019 met een soort, ja, wat je standaardreis die velen van jullie misschien ook wel ooit eens gemaakt hebben. Dan ga je naar de belangrijkste plekken, de hotspots, de Bijbelse plekken, meer van Galilea natuurlijk, een paar kustplaatsen, Jeruzalem, Dode Zee, dat is een beetje het geïdealiseerde plaatje. Maar een paar jaar daarvoor was ik met een ander soort reis, een veel kleinere groep. En die was vooral gericht op allerlei ontmoetingen in het land. Dat waren ontmoetingen natuurlijk met Joden, met Israëli's, van allerlei types, van heel seculier tot en met een hele orthodoxe rabbijn, tot en met een geharde, wat we wel noemen, een kolonist. We hebben ook gesprekken gevoerd met allerlei Nederlanders die er al jaren woonden en werkten. We hebben ook gesproken met Palestijnen, Arabieren en vooral Christen-Palestijnen. De Westbank, in Nablus, in Bethlehem, onder Bethlehem. En al die gesprekken, maar zeker ook die met die Christen-Palestijnen, maakten op mij heel veel indruk. Want ik had me tot dan toe eigenlijk niet eens gerealiseerd dat er ook veel Christen-Arabieren zijn. Ja, veel, een hele kleine minderheid, maar toch niet te verwaarlozen. En van die broeders en zusters in Israël, Palestijnen en Joden, hoorde ik wat hun dilemma is. Ze zeggen, wij mogen niet kiezen voor de weg van haat of geweld of wraak. Maar we willen ook niet kiezen voor slachtofferrol en apathie en alleen maar klagen. Zo zijn er heel veel christenen in het hele Midden-Oosten, maar ook uit Israël, die kiezen als ze kunnen een andere weg dan maar ergens anders een nieuw bestaan zoeken. Maar anderen willen daar niet aan. En die zeiden, dit is onze plek. Hier heeft God ons geplaatst. Maar hoe dan? Ja, er is ook een vierde weg en dat is de weg van Jezus. En toen had ik nog niet of nauwelijks van ene Elias Shakur gehoord. De meeste van jullie denk ik ook niet zo'n bekende naam. Totdat je hem opzoekt en denkt, oh ja. Totdat wij toen met die kleine groep in Noord-Israël het dorp en de kerk bezochten waar hij decennia lang gewerkt heeft. Als priester eerst, later werd hij van die Grieks-Katholieke kerk, zoals dat heet, waar hij lid van was, ook benoemd tot bisschop en aartsbisschop. Hij is ooit genomineerd geweest, een aantal keer zelfs, voor de Nobelprijs van de Vrede. Wist ik ook niet. Ik heb een boekje toen gekocht. Zonen van Abraham, dat is het boekje waarin hij zijn eigen verhaal vertelt. Als Palestijnse jongen opgegroeid in een dorpje heel hoog in Galilea, tegen de grens van Libanon zo'n beetje. Als je het plaatje hebt, dan weet je dat het ook boven het meer van Galilea. En dat was van ouds al heel lang een christelijk dorp. Nou, dat Grieks-Katholiek. Een van de hele oude christelijke tradities in het Midden-Oosten. Die dus ook vele eeuwen lang al, en misschien wel terugleidend naar het begin van de christelijke gemeente, aanwezig zijn geweest en gebleven in het Heilige Land. En vanuit dat dorpje waar hij opgroeide was in de verte, bij dat meer van Galilea, de berg van de zaligsprekingen, zoals die heet, van Jezus te zien. En van zijn moeder herinnert hij zich, vertelt hij, hoe zij die woorden van Jezus juist zo vaak reciteerde. En dat is heel erg bepalend geweest voor zijn hele verdere leven. Indrukwekkend beschrijft hij dan wat hij van zijn vader en zijn moeder meegekregen heeft. Altijd de houding van de weg van de vrede zoeken. Vergeving. Zachtmoedigheid. Als kind maakte hij de stichting van de staat Israël mee, 1948. En hoewel ze in dat dorp oorspronkelijk op heel goede voet stonden met het naburige Joodse dorp, veranderde de situatie drastisch met de komst van soldaten. Hoewel ook zij in eerste instantie nog wel gastvrij werden ontvangen. Maar het land werd geconfiskeerd, de bewoners moesten naar een ander dorp gaan om elders maar hun plek te vinden. En uiteindelijk werd het dorp zelf platgeschoten en platgewalst. En toch in die situatie bleef hij van zijn vader meekrijgen een verregaande keuze voor de weg van zachtmoedigheid, barmhartigheid en vergevingsgezindheid. Want dat was immers, en zo dat was hem ingeprent, dat was immers de weg die Jezus eeuwen geleden in datzelfde gebied gegaan was en gepredikt had. En voor Shakur werd dat gesymboliseerd en samengevat in de bergreden en dan vooral die zaligsprekingen. Nou, later werd hij priester van die kerk in een totaal onaanzienlijk en onbekend dorp, Ibelin ergens, een beetje noordelijk van Nazareth, kun je dat vinden. Daar was alleen al de eigen gemeenschap van die kerk bitter onderling verdeeld. Haat en nijd. En het werd een test voor hem als jonge priester. Maar uiteindelijk gebeurde het wonder. Gemeenteleden die hatend tegenover elkaar stonden, kwamen uiteindelijk tot verzoening. En het ging bloeien en groeien. In dat dorp is later een kerk gebouwd. Letterlijk op het fundament van de zaligspreking. Daar heb ik een plaatje van. Hier kun je hem zien. Ziet dat het een vrij nieuw gebouw is. Je ziet ook dat de kerk boven is. En dat er een trap naartoe leidt. Nou, die trap heb ik nog een detail van. Misschien kun je het lezen. Op die trap staat in vier talen. Frans zie je hier. In de verte ook Arabisch en Hebreeuws. Maar ook in het Engels. In vier talen staan de zaligsprekingen erop. Dus je kon die kerk niet binnengaan. Of je kwam langs die woorden van Jezus. Nou, dat verhaal. En die kerk van Shakur en andere Jezusvolgers heeft op mij toen heel veel indruk gemaakt. En daarom koos ik ervoor om de preek naar aanleiding van de zaligsprekingen met deze ervaringen in mijn achterhoofd te maken. Ook omdat ik geloof in een tijd van gewelddadigheid is er eigenlijk maar één weg die perspectief biedt op de toekomst. En dat is de weg die Jezus ging en die Jezus wees. En waarvan hij bijvoorbeeld in die zaligsprekingen uittekent dat dat ook typerend zal zijn voor de weg van zijn discipelen, van zijn gemeente. Nou ja, die zaligsprekingen. Als je daarin verdiept, dan merk je al gauw dat er heel veel interpretaties zijn. Alleen al in de vertalingen. We hebben het net even kunnen zien. Zalig, vroeger. Ja, dat is geen modern woord meer, dus nu wordt er vaak van gemaakt gelukkig of gezegend. Vind ik eigenlijk wel mooi. Of in de Bijbel in gewone taal. Het echte geluk is voor. Maar in alle gevallen blijft het heel vreemd. Want juist diegenen worden door Jezus gelukkig, gezegend geprezen, die nu juist naar allerlei maatstaven die wij kennen niet gelukkig en niet voldaan zijn in hun leven. Armen, treurenden, hongerigen, vervolgden, zachtmoedige, nederige mensen. Sommigen in onze tijd, grote jongens, die zullen dat losers noemen. Niet de mensen aan de goede en succesvolle kant aan het leven. Hen wijst Jezus aan. En daarmee krijg je een heel bijzonder beeld al over waar Jezus het over heeft. Nou, je merkt ook wel dat de interpretaties gekleurd zijn. Bijvoorbeeld de eerste zaligspreking. Dat is ook een reden waarom ik die andere vertaling even voorlas. Letterlijk staat er gezegend, gelukkig de armen van geest. Want voor hen is het koninkrijk van de hemel. En daar wordt van alles van gemaakt. NBV, de nieuwe Bijbelvertaling, maakt ervan gelukkig wie nederig van hart zijn. En dat is natuurlijk wel mooi. Maar toch jammer dat het woord armen eruit gefilterd is. Terwijl Lucas in zijn verkorte, scherpere parallelversie het heel hard en heel concreet zegt, gezegend jullie armen. En even later trouwens ook, wee u, jullie rijken. Nou, dat moet er, vind ik, nog in te horen zijn. En ook andere uitleggingen vond ik die het allemaal een beetje verinnerlijken, die het een beetje psychologisch maken. Ja, arm van geest, dat wordt dan zoiets van jezelf leegmaken van binnen, of zoiets. Ik wil maar zeggen, die spreuken van Jezus kun je heel makkelijk vergeestelijken, verinnerlijken. Maar ze gaan over het concrete leven. En het gaat niet over allemaal heel verschillende categorieën mensen. Nee, eigenlijk, dat is tenminste zoals ik de uitleg begrijp. Eigenlijk vatten ze één manier, één stijl van leven samen. Een mentaliteit. En dat leerde ik nou zien in die contacten in Israël. Mensen die zich geroepen wisten om zo te proberen te leven. Dat wilde zeggen concreet, vijandschap weigeren. Zachtmoedig. Hongerend naar gerechtigheid. Vaak zelfs ook in eigen kring gewantrouwd en uitgestoten. Het is een keuze voor een levensstijl. In dat het zo concreet werd, dat in die ontmoetingsruimte onder die kerk, je zag die twee lagen daar en in heel de kerk is helemaal vol met allerlei schilderingen, maar in die ontmoetingsruimte daaronder stond een hele grote wandschildering. En die gaat eigenlijk helemaal over verzoening tussen broeders. Van Jacob en Ezo, die bovenste, tot en met allerlei hedendaagse voorbeelden van Mandela, Martin Luther King enzovoort. En er staan ook allerlei bijbeltekstverwijzingen in. En daarin trof mij die verwijzing naar dat Genesis 26 waar wij uit lazen. Dat gaat over Isaac, die een plek zoekt om te leven in het land. Het is dan wel beloofd, dat land. Maar voorlopig was het enige eigen stukje land wat ze hadden, dat stukje grond dat Abraham gekocht had, notabene voor het graf van Sarah. Nou, ik zei het al, dat verhaal gaat over wat we nu als Gaza kennen. Dus hoe actueel kan het ineens zijn? Isaac en zijn clan worden telkens verdreven en weggeduwd. Bijvoorbeeld als ze proberen putten te vinden voor drinkwater. Tot een paar keer toe, je hoort het, worden die dan weer afgepakt door degene die op eerdere rechten aanspraak maakte. En dan kiest Isaac voor de weg van de zachtmoedigheid. Dit is een detail uit die grote schildering. And so they decided to dig another well. Zo besloten ze een andere put te graven. Nou, telkens weer, we hebben het gehoord. Dus wat doet Isaac? Hij laat zich wegdrukken. Hij beroept zich niet op Gods belofte of zo, dat het toch allemaal hem beloofd is. Hij beroept zich ook niet op zijn vader. Totdat er een keer een put gegraven wordt waar geen ruzie over komt. Rehoboth. De Heer heeft ons ruimte gemaakt. Nou, ik denk dat je snapt hoe actueel zo'n verhaal zomaar kan worden voor deze tijd. Voor Palestijnen en Israëli's die allebei aanspraak maken op het land van hun voorouders. En hoe kunnen ze in vredesnaam samenleven in vrede? Nou, toch trekt Isaac dan weer verder. En dan komt zijn oorspronkelijke tegenstander, Abimelech, die Filistijnse vorst, weer naar hem toe met zijn generaal notabene. Dus nou ja, weer conflict. Nee, deze keer om vrede te sluiten. Een verbond. Dat het mogelijk is om samen te leven in het land met alle verschillen. En dat is weer een ander plaatje, daar staat, so let us make a solemn agreement not to harm each other. Laten we onder ede een verbond sluiten elkaar geen kwaad te doen. En als je op het plaatje goed kijkt, zie je daar rechts. En de rechter figuur is een Palestijnse figuur en die linker figuur is de Israëli, de Jood. En zo maakt die schildering het op allerlei manieren actueel. En waarom haal ik dit nou aan? Omdat het mij verraste toen zo'n onbekend stukje Bijbel op zo'n manier geactualiseerd te zien. Maar ook omdat ik des te meer zag waar Jezus het over heeft, dat gaat over het concrete leven. Dat is niet een geestelijke wet of zo. Het gaat om een levensstijl. Het gaat om een levensstijl die een mentaliteit kan worden. Ja, de geest van Jezus. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land of zelfs de aarde beërven. Jazeker. Maar dan is er dus ook ruimte voor allen. Dat is nu juist de clou van zachtmoedigheid. Ruimte zoeken voor iedereen. Andere groepen niet wegzetten. Niet tot zondebok maken en de bron van alle kwaad. De elite niet. De moslims niet. De boze witte man niet. Noem maar op. En dan het laatste plaatje, dat is het midden van die hele schildering. Je ziet de symbolen van het kruis en de voetwassing en de kring van vriendschap. Ja, dat gaat over verzoening zoeken. De weg van vrede stichten. De weg van zachtmoedigheid. Dat is de enige weg om heilzaam te kunnen samenleven als mensen. Nou, in Israël is het natuurlijk al jaren, zowel onder Joden als Palestijnen, een minieme, een marginale minderheid die probeert op die manier de weg te gaan. En in deze jaren is het natuurlijk nog veel moeilijker geworden in die tijd van wederzijds excessief geweld. Marginale groep, ze zijn er nog steeds. Wij kiezen voor de weg van Jezus. Wij weigeren vijanden te zijn. Kan het helpen om angst en haat te overwinnen? Ja, diegenen die zo toenadering zoeken en verbinding zoeken onder de Israëli's, zowel als onder de Palestijnen, die hebben het niet makkelijk. Die stuiten op alle manieren op tegenwerking. Van de andere partij, maar ook van hun eigen volksgenoten. Uitgespuugd vaak. Ook wat dat betreft passen ze in het plaatje van Jezus. Vervolgd, gehoond, gesmaad. En toch denk ik, ook in onze tijd is dit al steeds meer marginaal wordende kerk in onze schreeuwerige samenleving precies die roeping van Jezus om deze weg te gaan. En daarom leg ik het jullie ook vanmorgen voor. Gezegend zul je zijn, jij zonder hoge pretenties, die treurt om kwaad, die hunkert naar recht, zachtmoedig, barmhartig, eenvoudig mens uit één stuk, verbindend, ja, en mogelijk en waarschijnlijk bespot, gehoond en weggezet. Slappe hap heet dat tegenwoordig. Maar dan toch, juist jij, gezegend. Zo zegt Jezus dat. Want deze mensen, deze gemeente benoemt Jezus als het zout dat de wereld nog kan bewaren voor totaal bederf. En tot lichtvenster tot op God, schijnend in de duisternis. Mogen de Heer ook ons zo vormen en gebruiken in deze griezelige en gewelddadige tijd. Amen. We gaan zo meteen zingen uit lied 974, 1, 4 en 5.
Allerlei technische wonderen vandaag. Ligt je deed het ook al niet, de microfoon niet. Komt goed.
Fijn dat jullie kinderen er ook weer bij zijn voor het laatste stukje van deze dienst. Ik had van de vooraf gehoord dat jullie een verhaal verder kregen te horen over Nehemia. En wat ik ervan begreep was dat het altijd gedoe was. Altijd gedoe en tegenwerking. Nou, wij lazen hier een heel ander verhaal, maar het ging over hetzelfde. Als mensen samen zijn, dan is er vaak gedoe. En hoe kun je nou op een goede manier met elkaar zijn? Nou, we gaan danken en bidden. Er is dankzegging gevraagd door Kees en Gertrude de Visser voor het goede verloop van de operatie afgelopen maandag en voorbeden voor herstel. En zo zal ik een aantal dingen voor de voorbeden van wereldwijd en persoonlijk noemen, maar er is ook natuurlijk mogelijkheid voor persoonlijk stil gebed voor het Onze Vader. Laten we samen danken en bidden. Heer, u danken wij dat u Heer bent. En dat we als gemeente van u in alle kleinheid en bescheidenheid door u aangewezen zijn om alvast het licht van uw toekomst te weerkaatsen en te laten schijnen. Dat hoe klein en hoe machteloos we ons ook kunnen voelen, dat u nog steeds zegt tegen die kleine gemeente van u: jullie zijn wel het zout voor de wereld. Tegen het bederf. We zijn vaak overweldigd door het bederf en door alle kwaad en onzekerheid in ons leven en in de wereld. En we bidden u, wilt u ons de moed geven om die weg van u telkens weer te zoeken en te kiezen. Wij bidden u voor de brandhaarden in deze wereld, die we vaak noemen, die we niet noemen. Wij bidden u voor waar het de bedoeling is dat er onderhandelingen gestart worden of bezig of verder gaan over een weg naar vrede. We voelen aan hoe kwetsbaar dat is. Wij bidden u voor vredestichters en onvredestichters tegen de machtsdenkers van deze wereld. Mensen die laten zien dat het ook anders kan. Wij bidden u voor degenen die vervolgd worden, zoals u hebt gezegd, om hun geloof, om hun trouw aan u, om hun hongeren en dorsten naar gerechtigheid. We schrikken telkens weer van de verhalen over vervolging en moord en doodslag, ook nu weer, laatste week weer in Congo. Wij bidden u voor de christenen in het Midden-Oosten, in Israël, onder de Palestijnen, maar ook in Syrië en al die landen waar er zoveel al vertrokken zijn. Voor de christenen in Syrië die in spanning afwachten hoe de regimeverandering voor hen zal uitpakken. Wij bidden nu voor ons buurland Duitsland, waar belangrijke verkiezingen zijn vandaag. Wij bidden nu voor ons land en voor Europa en voor heel de wereld eigenlijk om leiderschap dat zich nog laat gezeggen door uw wet en door uw gebod en door uw ethiek. We komen ook met ons kleine persoonlijke leven bij u, Heer. We willen met Kees en Gertrude de Visser danken voor het goede verloop van de operatie en bidden voor verder herstel. En in hen bidden we voor al diegenen die in eigen leven of in hun omgeving te maken hebben met de dreiging van ziekte, behandelingen, onzekerheid. Misschien wel het moeten aanvaarden dat het einde van het leven toch een keer in zicht komt. Bidden we voor hen die verdriet hebben, die zich zo eenzaam kunnen voelen, ook jongeren op school of in het werk, of dat je de enige bent soms, dat anderen je niet lijken te zien en dat het zo moeilijk is om je weg te zoeken en om keuzes te maken die belangrijk zijn voor je leven. Wilt u vooral ook hen nabij zijn en in hun leven uw licht laten schijnen? Hoor ons wanneer we in de stilte die dingen zo bij u brengen die ons op het hart liggen. Zo vouwen we het samen, Heer, in de woorden die u ons in de mond hebt gelegd. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boos, want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. De tijd voor de inzameling van de gaven, het zal vast wel op de beamer staan en misschien ook wel gezegd zijn, maar dat heb ik weer gemist, waar het voor is. Ja. Slotlied zal zijn... Heer, het licht van uw liefde schittert. Misschien heeft de beamist gekozen voor de klassiekere opwekkingsversie, maar in het liedboek staat hij zo. Ik ga het merken. vind ik zo mooi. Jezus zegt, jullie zijn het licht van de wereld, maar het licht wat wij hebben is niks anders dan de weerglans van zijn licht. En als je van hier gaat met zijn zegen en je houdt dat vast vandaag en door de week, dan mag je zomaar iets van de weerglans van zijn licht betekenen in deze wereld en in je eigen leven. Ga in de vrede van de Heer. Want de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen.